Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het Psalm 65, daarvan het eerste vers aan het begin van deze dienst. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. Het eerste vers van Psalm 65. Luisteren nu naar de woorden van Gods heilige wet en zingen daarna het tweede vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Het tweede vers van Psalm 65, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Op deze laatste Adventszondag, gemeente, lezen we de schriften uit het 4e boek van Mozes, Numeri. Daarvan hoofdstuk 25. Schriftlezing wordt gevormd door Numeri 25.
En Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En zij nodigde het volk tot de slachtoffers hare goden, en het volk at en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toren des Heeren tegen Israël. En de Heere zeide tot Mozes, neem al de hoofden des volks en hang ze de Heere tegen de zon, zo zal de hittigheid van des Heeren toren gekeerd worden van Israël. Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël, en ieder doden zijn mannen, die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En zie, een man uit de kinderen Israëls kwam en bracht een Midianitin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hen beide, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Degenen nu die aan de plaag stierven waren 24.000. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwige priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. De naam nu des verslagene Israëlitische man die verslagen was met de Midianitin was Zimri, de zoon van Salu, een overste van een vaderlijk huis des Simeonieten. En de naam der verslagen Midianitische vrouw was Kosbi, een dochter van Zeur, die een hoofd was der volken van een vaderlijk huis onder de Midianieten. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, handel vijandiglijk met de Midianieten en versla hen. Want ze hebben vijandelijk tegen uw lieden gehandeld door hun listen, die zij listiglijk tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor en in de zaak van Kosbi, de dochter van de overste der Midianieten, hun zuster die verslagen is ten dagen der plaag om de zaak van Peor. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken u de Heere in onze gebeden en wij bidden hem eerbiedig om zijn zegen, gemeente. In onze voorbeden gedenken we onze broeder A.K. Vermeulen die nog in het IJsseland ziekenhuis ligt. Broeder H.J. Vermeulen mocht inmiddels thuiskomen uit datzelfde ziekenhuis. En ook zuster Guntlach is weer thuis. Wij zoeken u Gods aangezicht. Heere, u hebt ons ook vanmorgen doen naderen, om uw heilstem te horen, zodat we vanmorgen hier in uw huis zullen zijn, onder uw woord. Ja, we mogen het wel zeggen, Heere, en in dankbaarheid en verwondering erkennen, dat u het daarop richt, dat we uw heilstem horen. Dat is immers uw woord, waarin het heil en de zaligheid zo heerlijk geopenbaard is, waarin de weg der zaligheid ons wordt getekend en gewezen, met de drang die van u afkomstig is, waartoe u uw dienaren vanaf de heilige apostelen en eerder al de profeten uit het Oude Testament, ja Mozes al, gezonden en geroepen hebt, om uw heilstem uit te zeggen aan allen die onder het woord zich bevinden. En zo hebt u ons ook vanmorgen hier gebracht. Wij, zoals we dat gewend waren en ook vanmorgen gedaan hebben, en de anderen die met ons verbonden zijn, dat is ook een voorrecht, Heere, want u bent aan deze plaats tussen de muren van deze Jeruzalemkerk, u bent daaraan niet gebonden. U wilt uw woord doen horen op veel plaatsen. Wij zijn ertoe gebracht om vanmorgen hier te zijn en ditzelfde woord te ontvangen. Uw heilstem. Wat is dat toch een wonder, Heere? Want wij hebben ons van uw heilstem en van uw heilswoord afgewend. En wij zijn onze eigen wegen, onze onheilswegen gegaan. Toen we de dienst van u hebben opgezegd en toen we naar ons eigen hart en naar de ingeving daarvan geluisterd hebben en gedaan hebben wat die andere stem, die onheilstem ons heeft ingegeven. Heeft God soms gezegd? En we hebben voor de dood gekozen, Heere. En u, die het leven bent aan uw plaats gelaten. Wat een wonder dat u zelf tot dat eerste mensenpaar bent toegetreden. En dat u ze niet gedaan hebt en dat u ons niet doet. Tot heden toe niet doet wat we ons waard maken. Maar u brengt ons onder de klanken van uw heilig woord. En nu past het ons, Heere, u daarvoor te erkennen en u te bidden of we een dankbaar hart mogen ontvangen vanwege het feit dat we vanmorgen opnieuw het Advents-evangelie mogen vernemen. Maar tegelijkertijd beseffen we dat we wel onder uw woord kunnen zitten en dat we de klanken ervan tot ons kunnen laten doordringen. En dat we kunnen proberen ons hart open te stellen. En dat we, o Heere, proberen om elk woord vast te houden. Omdat we er iets van beseffen dat het te maken heeft met de belangen van onze ziel. En met de toekomst van ons leven. Maar het zal ons niet lukken. Het zal ons ook vanmorgen niet lukken, Heere, met onze eigen mogelijkheden om uw woord zo in ons hart op te sluiten, dat het ons daadwerkelijk tot heil en zaligheid zal zijn. Dat zal niet gaan. En daarom heeft het een diepe reden. Wanneer we vanmorgen zo aan het begin van deze dienst tot u komen, Heere, en u vragen of u er zelf aan te pas wilt komen, of u niet alleen de woorden wilt geven om te spreken, en of u niet alleen geopende oren schenken wilt om het te beluisteren, maar dat het tot ons doordringt, dat het tot op de bodem van onze zielen plaatsvindt, dat het vanmorgen niet te vergeefs is, wanneer we opnieuw in de kerk zijn, wanneer we opnieuw uw woord horen, wanneer we op deze laatste adventszondag, op deze op één na laatste zondag van het bijna gestorven jaar 2003. Opnieuw dat woord ontvangen. Wilt u er zelf in meekomen, Heere? Want we zijn zo onbekwaam. En we zijn ook zo onwillig. Wij allen. De jongens en de meisjes. Die misschien wel heel gewillig meegegaan zijn naar de kerk. En die er helemaal niet tegen geprotesteerd hebben. En die het wel weten. Dat het zo hoort om in de kerk te zijn. En ze zijn er ook, Heere. Deze toch wel enigszins spannende geschiedenis die vanmorgen tot ons komt. O jawel, die een diepere laag heeft en die heen wijst naar de vorst van Advent, naar de eeuwige priester, jazeker. Maar deze spannende geschiedenis die misschien wel tot onze verbeelding spreekt, geef, Heere, dat het zulke zeggingskracht mag hebben voor de jongens en de meisjes en voor de ouderen en voor ons allemaal hier in de kerk en thuis, dat we er uw woord, dat we er uw stem, dat we er uw heilstem in zullen vernemen, Heere, gericht op ons eigen leven. Wilt u zo met ons zijn? Wilt u ons zo opzoeken? En wilt u zo zelf maar, Heere, dat doen waartoe wij niet in staat zijn, namelijk ons hart te openen voor uw goddelijk woord. En uw woord open te stellen voor ons hart en leven. Zodat het maar ingegoten hoeft te worden. En het een plaats zal ontvangen. Tot zegen. Ja, tot eeuwige zegen. Gedenk ons, Heere. We bidden u voor de voortgang van uw woord vandaag op veel plaatsen. Op alle plaatsen waar dat woord verkondigd wordt. In deze stad en in ons land en wereldwijd. Geef, Heere, dat deze dag zo door u gezegend wordt, dat er velen zullen mogen worden ingeboekt, ingeschreven in het boek des levens. En dat de engelen in de hemel zich verblijden zullen over zondaren die zich bekeren. Vandaag, Heere, vandaag, nu u uw woord nog aan onze harten legt. We bidden u voor de zorgen die er zijn, u kent ons allen. Voor onze broeder A.K. Vermeulen, die op deze zondag nog in het ziekenhuis ligt. Dat zijn al heel wat zondagen geweest in zijn leven, Heere. En daar zijn ook zondagen geweest die ook daar gezegend werden. Laat dat ook vandaag zo mogen zijn. Gedenk hem en zoek hem op. Hem en zijn vrouw, wilt u, o Heere, met hen zijn. En ook nu weer opnieuw bewijzen dat u van hem afweet. En genezing schenken en uw zegen niet onthouden. Ootmoedig danken we u dat onze broeder H.J. Vermeulen en onze zuster Guntlach Krauwinkel weer thuis mochten komen. Dat zijn zegeningen, Heere, die u geschonken hebt, waarop we geen recht hebben. Het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat we wel het ziekenhuis ingaan, maar er niet meer uitgaan, althans niet levend uitgaan. Wilt u met deze broeder en zuster zijn? Wilt u hen genezen van hun kwaal en ook in de ouderdom? Ja, al onze ouderen. Geven, Heere, dat het licht mag zijn ten tijde des avonds. Heere, zie zo op ons neer. Gedenk ons. En wilt u, o Heere, betonen dat u een God van wonderen en van genade bent. Wees met allen die zuchten onder zaken die moeite meebrengen, Heere. Mag het alles bij u gebracht worden. Wees ook met hen die mogen spreken van zegeningen en van weldaden. Dat is misschien nog wel moeilijker om daarmee tot u te gaan. Maar geef, Heere, dat ook die weg bewandeld mag worden. En gedenk ons zo, o Heere, naar de trouw van uw ontferming. Tegelijkertijd bidden we of u ook de prediking van gisteren zegenen wilt. De woorden van u, die in onze stadswijk zijn rondgebracht. Op een eenvoudige folder, in de brievenbus geschoven. Bij de mensen, waarvan er velen zijn die uw woord nooit horen. Die ook een andere godsdienst aanhangen, velen van hen. Laat deze eenvoudige arbeid, Heere, die met spontaniteit verricht is, en daar danken we u ook voor, die ook biddend gedaan is, wilt u, o Heere, ook aan dat eenvoudige werk uw zegen verbinden. Heere, zie zo op ons neer. Doe nog wonderen. Verbreek harde harten. En wilt u al degenen die nog recht opstaan voor u vernederen door uw almachtige hand. En wilt u anderzijds vernederden oprichten. Oprichten tot de kennis van u. O Heere Jezus Christus. Tot zaligheid. Tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 106. Psalm 106, daarvan de versen 16 en 17. Psalm 106, vers 16 en 17. U krijgt gelegenheid uw liefdegaven voor de dienst van de Heere uit te reiken. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En straks, na de prediking, is de collecte voor de kerk. Ik deel u nu al mee, gemeente, dat tijdens de kerstdagen de tweede collecte bestemd zal zijn voor het evangelisatiewerk in Gent. Dan kunt u daar nu al rekening mee houden. De Heere zegene u en hij zegene uw gaven. Gemeente, wij overdenken vanmorgen de geschiedenis die in nummer 15 tot ons komt. De tekstwoorden worden vooral gevormd door de versen 10 tot en met 13. De versen 10 tot en met 13 van nummer 25, waar we het woord van de Heere als volgt lezen. Toen sprak de Heere tot Mozes zeggende: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben, en zijn zaad na hem, het verbond van het eeuwige priesterdom. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Tot zover. Geliefde gemeente, wij leven in deze dagen weer naar het kerstfeest toe. Dat doen we op verschillende manieren. Dat blijkt ook uit onze bedrijvigheid en blijkt ook wel een beetje uit de inkopen die we doen en de dingen waar we zo mee bezig zijn. Er zijn al heel wat bijeenkomsten vooraf gegaan aan het eigenlijke kerstfeest. En zo mogen we ook vanmorgen op deze laatste Adventszondag nogmaals met elkaar ons richten op de komst van Hem die in deze duistere wereld gekomen is. Hij in wie de belofte van de Heilige God in vervulling is gegaan, namelijk dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. En dat degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, dat over hen een licht schijnen zal. De vraag die met Advent toch altijd weer gesteld moet worden, gemeente, is toch wel deze: waartoe kwam Hij eigenlijk, de Heere Jezus? Wat was nou eigenlijk het doel van zijn komst in deze wereld? Wat was de drijfveer? Waartoe heeft Hij zich begeven in deze donkere wereld? We hebben, gemeente, op die vraag al een en andermaal een antwoord ontvangen. Het is u bekend dat we op de vorige zondagen en ook rond de bediening van het heilige avondmaal met elkaar geluisterd hebben naar het eerste hoofdstuk van het heilige evangelie, naar Lucas. We hebben iets gehoord uit de lofzang van Maria. We hebben ook geluisterd naar een aantal woorden die Zacharias, de oude Zacharias, gezongen heeft. En met name in die lofzang van Zacharias kwam toch wel heel nadrukkelijk tot uiting waartoe de Heere Jezus gekomen is. Namelijk, zo zong Zacharias, tot verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Hij zou komen om de strijd aan te binden, de strijd met het slangenzaad. Hij zou komen opdat Hij vervullen zou wat de eerste belofte, de moederbelofte is geweest aan Adam en Eva direct nadat ze gezondigd hebben, namelijk dat de Heer een vijandschap zou zetten. En Hij zou het doen opdat zijn kinderen, en ook dat hebben we gehoord uit de lofzang van Zacharias, opdat zijn kinderen verlost zijnde uit de hand van de vijanden Hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en in gerechtigheid voor Hem al de dagen van hun leven. Gemeente, vanmorgen zoeken we nog één keer een vervolg op het antwoord waartoe de Heere Jezus gekomen is. En we doen dat vanmorgen aan de hand van deze oude geschiedenis uit het boek Numeri. Niet zo bekend, maar toch vol van profetische duiding en vol van de sprake aangaande de Heere Jezus die komen zou. Het gaat in deze geschiedenis, gemeente, om drie dingen. Allereerst om gruwelijke zonde. Vervolgens om heilige ijver. En tenslotte om beloofde verzoening. Gruwelijke zonde, heilige ijver, beloofde verzoening. Het volk van Israël, gemeente, was gelegerd in de dal van Sittim. Dat is in de vlakke velden van Moab. Het zou niet zo lang meer duren. Of de Jordaan zou mogen worden overgestoken. En het volk mag het beloofde land in bezit gaan nemen. Aaron, hij leeft niet meer. Hij is al ontvallen aan het volk. En straks zal ook Mozes ten hemel worden opgenomen. En nu is het volk in afwachting van de dingen die komen gaan, hier gelegerd in de velden van Moab. Maar de koning van Moab, Balak, hij heeft er helemaal niets mee op dat volk door zijn land trekt. En daarom heeft hij een profeet gecharterd, Biljam, om vloekspraken over dat volk uit te spreken. Maar we kennen de geschiedenis wel. In plaats van het volk te vloeken, heeft Biljam het volk moeten zegenen. Maar Biljam, aan wie de beloofde beloning van koning Balak nu was ontgaan, hij zong op wraak. En daarin was hij een instrument van de boze. Als het niet goedschiks kan, dan kwaadschiks. En zo gaat de boze door de hand van Biljam zijn doel nu via list en bedrog zoeken te vinden. Biljam geeft de Moabieten en de Midianieten een raad, namelijk een duivelse raad. Want over enige tijd zullen er toch de offerfeesten zijn. Er zullen de feesten zijn ter ere van Baal en Astarte, de vruchtbaarheidsgoden. Wel, als de Midianieten en de Moabieten bij die gelegenheid dan eens het volk van Israël, dat vlak aan hun grenzen woont, eens gaat uitnodigen om deel te nemen aan die vruchtbaarheidsfeesten. En dan moeten ze het zo doen dat vooral de meisjes, de jonge meisjes van de Moabieten en de Midianieten, in contact gaan komen en zoeken te komen met de jongens van Israël. Die Israëlieten die liggen daar toch maar een beetje doelloos te wachten op het moment dat ze op kunnen trekken. Dat zal hun verveling wat kunnen verdrijven. Het moet natuurlijk niet te opvallend gebeuren, want Israël mag geen argwaan krijgen. Nou, en zo gebeurt het. Eerst zijn er, en we begrijpen wel hoe dat gaat, eerst zijn er wat voorzichtige contacten. En dan is er hier en daar een leuk, een gezellig praatje. En het lijkt allemaal heel onschuldig. En ja, dan willen die jongens wel komen. En dan komt er muziek bij. En dan doen ze een dansje. En het spel wordt steeds opwindender. En tenslotte, gemeente, zijn alle remmen los. En het wordt één grote houseparty. En dat voor Israël. En dat voor Israël dat het uitverkoren volk is. Dat voor Israël dat op het punt staat het beloofde land binnen te gaan. Had de Heere hen niet afgezonderd? Had de Heere zelfs, jawel, zelfs door de dienst van Biljam nog tot dit volk laten zeggen dat Israël alleen moet wonen? Dat Israël afgescheiden moet wonen van de heidense volkeren? Had de Heere zich niet aan dat volk verbonden opdat ze hem zouden dienen? En nu blijkt het volk het vergeten te zijn. En met de inzettingen en de wetten van de Heere houden ze geen rekening. En ze beseffen niet dat het feit dat de Heere hen uitgeleid heeft uit Egypte, en dat de Heere tot hen gezegd heeft: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis heeft uitgeleid, en daarom dient dan geen goden mij, en voor beeldendienst zult ge u wachten, en ge zult niet begeren, en ge zult mijn naam eren. Het volk beseft het niet, dat de Heere een claim, een heilige claim op hen heeft. En dan lezen we in vers 3, gemeente, dat gebeuren gaat wat onheilspellend is, maar wat niet meer tegen te houden is. Toen nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, vers 3, toen ontstak de toorn des Heeren over het volk. De Heere, hij wordt toornig op dit afvallige volk, zo vlak voor de grens van het land. En Mozes dan? En de oudsten van Israël? Komen zij dan niet op voor de dienst van de Heere? Springen zij niet in de bres voor de heiligheid van God? Voelen zij het niet aan hun hart? Zij zijn toch geroepen om op te komen voor de dienst en de waardigheid van de Heere? Maar daar lezen we niets van. Mozes en de oudsten, ze zwijgen. Het lijkt wel alsof ze het volk maar laten begaan. En er zijn er zelfs van die oudsten die nog meedoen ook. Maar de Heere, hij zag het alles. En zijn straf was groot en zwaar. Als dan Mozes en als dan de oudsten de oordelen niet willen uitvoeren, dan zal de Heere het zelf doen. En dan gebeuren er twee dingen. Dan roept de Heere Mozes tot de orde. Hij moet optreden. Vers 4. De Heere zeide tot Mozes: Mozes, neem al de hoofden van het volk, de oversten dus, en hang ze op tegen de zon, tegen het oosten. Hang ze op. Zo zal de hittigheid van de toorn des Heeren worden afgewend. En Mozes, hij gehoorzaamt. Vers 5. Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël: in ieder dode zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. De hoofdschuldigen, ze moeten dus ogenblikkelijk worden gestraft. En dan nog iets. Dan breekt er een plaag uit. Wat die plaag geweest is, we weten het niet precies. Het zal misschien, het zal een dodelijke ziekte geweest zijn of zoiets. Maar in ieder geval, dan gaan ze vallen, de Israëlieten. Bij tientallen, bij honderdtallen, zelfs bij duizendtallen. God, hij is een heilige God en hij zal het volk laten voelen dat hij niet met zich spotten laat. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. En dan zien we, gemeente, dat het volk de ernst van de omstandigheden onder ogen gaat zien. Vers 6, het slot van vers 6. Dan lezen we dat de ganse vergadering van de kinderen Israëls weende. Weende voor de deur van de tent der samenkomst. Het volk verzamelt zich. En zo staan ze daar. De tranen lopen langs hun wangen. Ze wenen en ze bidden en ze kermen de Heere. Want de plaag gaat door. De nood dringt hen om de Heere te zoeken. En ze zoeken Mozes op, omdat hij immers altijd de stem van het volk tot de Heere is. En ze bidden de Heere, of nu ook door Mozes, die ook de stem van de Heere tot het volk is, dat er iets gezegd mag worden, zodat deze plaag zal eindigen. Gemeente, tot zover het eerste deel van deze geschiedenis. Een geschiedenis die ons misschien wat onbekend is, maar die in de herinnering van het volk is meegegaan. Alle eeuwen door. We hebben zojuist Psalm 106 gezongen en het is u ongetwijfeld opgevallen dat daarin heel concreet aandacht gegeven wordt aan deze geschiedenis. Ze hebben zich gekoppeld, zegt de psalmist, gekoppeld aan Baal Peor, de afgod. En ze hebben de Heere tot toorn verwekt met hun daden, zodat de plaag een inbreuk onder hen deed. En het blijkt dat deze schrikwekkende zaak meegegaan is in het nationale geheugen van Israël. Schrikwekkend vanwege de grofheid en de afschuwelijkheid van de zonde, maar ook schrikwekkend vanwege de plaag wanneer de toorn van de Heer over het volk komt. Gemeente, nu zou ik aan de hand van deze geschiedenis diverse toepassingen kunnen trekken, lijnen kunnen trekken naar onszelf toe. Ik zou kunnen wijzen op de verleiding van de zonde die er altijd is. Vooral naar de jonge mensen toe. Maar niet alleen de jongeren, ook de ouderen. Ik zou kunnen wijzen daarop dat de boze altijd bezig is om ingang te vinden in onze harten. Als het niet langs de ene kant is, dan langs de andere kant. En dat het hem dikwijls Ja, dat het hem dikwijls lukt. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Maar gemeente, onze benen zijn niet zo sterk. En ook van onze jonge mensen niet. En het zou best kunnen zijn dat er maar een kleine verleiding op ons afkomt. En daar dreigen we al te vallen. Gemeente, in die richting zou ik de toepassing kunnen trekken aan de hand van deze geschiedenis. Ik zou ook een andere toepassing kunnen maken. Namelijk dat er kennelijk bij diverse gelegenheden nog niet eens zoveel onderscheid is tussen kerk en wereld. Ze vermengen zich hier. Ja, er staat zelfs in Psalm 106, ze koppelen zich aan elkaar. En nog in de meest letterlijke zin van het woord ook, ze koppelen zich aan elkaar. Aan de ene kant Moab en Midian, heidense volkeren. En aan de andere kant dat volk van God dat zoveel beter moest weten. En ik zou een toepassing kunnen trekken, gemeente, met de vraag of het misschien ook onder ons een dreigend gevaar is. Dat de grens uitgewist gaat worden. Ook onder ons soort mensen. U weet het wel, OSM, ons soort mensen. Kunnen al onze bezigheden, kan onze vorm van ontspanning de toets van de kritiek van Gods heilige wet doorstaan? Op zondags gaat het misschien nog wel, maar op de andere dagen van de week en de avonden aan het eind van de week. Gemeente, ik zou nog een andere toepassing kunnen maken, namelijk ik zou kunnen wijzen op de nalatigheid van Mozes en de oudsten. De ambtsdragers, die hier kennelijk hun roeping niet verstaan. En die terwille van de goede vrede en de goede verhoudingen en de harmonie de dingen maar een beetje toedekken en zich omkeren en net doen alsof het niet aan de hand is. Maar de gevolgen zijn wel verschrikkelijk. Want de Heere zegt, Mozes, als jij het dan niet doet, en jullie oudsten, als jullie niet optreden, dan zal ik het doen. En hoe doet de Heere het dan? Gemeente, ik zou op dat alles kunnen wijzen en eigenlijk heb ik het hiermee al heel kort gedaan. Maar vanmorgen op deze laatste adventszondag gaat het me ten diepste om een andere spits. De toepassing van de geschiedenis ligt vanmorgen nog verder. Gemeente, zie ze daar staan. Zie ze daar staan. Die huilende. Die wenende mensen, die biddende en die kermende Israëlieten, die daar bij de deur van de tent der samenkomst zich in allerlei bochten bewegen, duizenden bij elkaar, om de plaag maar af te wenden. Vindt u het niet ontroerend? Ja, op zichzelf beschouwd is het natuurlijk ook helemaal niet verkeerd. Als er oordelen van de Heere zijn. Om dan de Heere te zoeken, om dan door de knieën te gaan. En de Heere te bidden, o Heere, wend de plaag af. O God, wilt u nog uw genade betonen? Wilt u nu niet doorgaan met dat grote gericht en dat oordeel van u totaal te trekken? Op zichzelf is daar niets kwaads van te zeggen, gemeente, wanneer een mens zich voor de Heere verootmoedigt. En weent voor over zijn zonden en die zonde ook beleidt. Maar besef wel, daarmee is het oordeel niet weggenomen. En daar gaat het vanmorgen over. Daarmee is het oordeel niet weggenomen. Met het bidden en het kermen van deze mensen. Gemeente, als u het misschien alles gedacht had. Ik moet u er vanmorgen van afhelpen. Onze tranen kunnen de zonde niet uitwissen. En onze gebeden kunnen onze schuld bij de Heere niet wegnemen. En al onze boetedoeningen, die kunnen ons bij de Heere niet wel behagelijk maken. En als dat volk het misschien al gedacht had, ze moeten constateren dat de plaag gewoon verder gaat. En zelfs de offers helpen niet. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Gemeente, weet u het? Weet u tegen wie u gezondigd hebt? Nee, in die zonde en die gruwelijke zonde van Israël zult u niet gevallen zijn. Daar ga ik voorshands van uit. Maar zijn wij zondaar, gemeente, of niet? En wie zondaar is, die is een groot zondaar. Want wie tegen één van de geboden van God gezondigd heeft, die heeft ze allemaal overtreden. Beseft u het? Beseft u, gemeente, wat zonde is? U herinnert zich nog wel wat we niet zo lang geleden vanuit de catechismus gehoord hebben. Dat de Heere zich vertoort. Dat hij zich verschrikkelijk vertoort over de zonde. En dat hij die door een rechtvaardig oordeel, door tijdelijke en eeuwige straffen, moet vergelden. Met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening gedaan wordt. Gemeente, dit is het. Er moet genoegdoening worden gedaan. En wat is genoegdoening? Genoegdoening, dat is vergelding. Genoegdoening, dat is straf. Terwijl Israël daar staat te snikken en te bidden, gemeente. De straf gaat door en het oordeel wordt niet gestopt. Want Gods oordeel is niet dan vreselijk. Want dat is onze eerste gedachte. En nu de tweede. Want terwijl het volk daar in de voorhof van de tabernakel weent en rouw bedrijft, gebeurt daar nog iets. Iets aangrijpends. Oh, het grenst aan het ongelooflijke. Terwijl daar heel het volk voor de deur van de tent der samenkomst staat te wenen. En terwijl daar het ene na het andere slachtoffer valt, komt daar een Israëlitische man het legerkamp van Israël binnen. En hij is niet alleen. Hij neemt een Midianitische vrouw aan zijn hand met zich mee. En ze gaan dwars door het tentenkamp. En waarschijnlijk vlak langs de tabernakel. En hij neemt die vrouw mee. En hij glipt met haar zijn tent in. En met deze daad geeft hij te kennen dat hij deze vrouw tot zijn vrouw neemt. Wat de Heere uitdrukkelijk verboden had. Israël mocht geen juk met de ongelovigen aangaan. En dat gebeurt, let wel, voor de ogen van Mozes en voor het hele volk, dat daar voor de deur van de tent der samenkomst staat te smeken en te bidden. Gemeente, als dat geen staaltje van grove brutaliteit en van onbeschaamdheid is. Erger kan het niet. Wie is deze man? Oh, het wordt pas later in de geschiedenis meegedeeld. Waar het hier om gaat, dat is, hij is een Israëlitische man. Hij behoort tot het volk van het verbond. Hij behoort tot degene tot wie de Heere heeft gezegd, ik heb u uitgeleid uit Egypte en daarom zult ge mijn geboden doen. En die vrouw? Ze komt uit Midian. Die man, hij is Zimri, de zoon van Salu, uit de stam van Simeon. Hij is zelfs een van de stamhoofden, van wie de Heere geboden had dat ze omgebracht moesten worden, tot een afschrikwekkend voorbeeld. En die vrouw, een meisje waarschijnlijk nog, het is Cosbi, een dochter van Zur, een van de koningen van Midian. Ze is dus een prinses. En deze Zimri, met zijn Cosbi, hij trekt zich van het oordeel van God helemaal niets aan. En dat er om hem heen talloze doden vallen. En dat er heel wat wankelen ten dode. Het deert hem niet. Hij gaat met haar, zo zegt onze tekst, in de hoerenwinkel. Dat Hebreeuwse woord betekent overigens niet veel meer, gemeente, dan slaapvertrek. Maar hier wordt die slaaptent de plaats waar de zonde bedreven wordt. Waar de zonde van hoererij onbeschaamd bedreven wordt. Openlijk. Hij schaamt zich er niet eens voor. Gemeente, zou dat niet, en dat is even een korte toepassing, zou dat ook niet iets zijn, een beeld van onze tijd? Is het niet precies wat vandaag de dag gebeurt, wat vroeger nog in de beschutting plaatsvond? Nou, dat doe je tegenwoordig toch gewoon in het openbaar, daar kom je toch gewoon vooruit. Schaamte behoort niet meer tot de deugden van West-Europa. En ons Nederland gaat daarin misschien wel voorop. En zelfs zou het kunnen zijn dat, jawel, heel langzaam en sluipend, maar toch ook onze gezindte geïnfecteerd wordt door de dingen die in onze samenleving in de lucht hangen. Je ziet het hier in Israël. Het gebeurt zomaar. Maar dan gebeurt er nog iets. Dan is er iemand die opkomt voor de eer en voor de dienst van de Heer. Wat lezen we in vers 7 en volgende? Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat zag, namelijk dat van Zimri met Cosbi, zo stond hij op in het midden van de vergadering en hij nam een spies in zijn hand en hij ging de Israëlitische man na in die tent. In de tent van de hoereerder, Eleazar, de kleinzoon van Aaron, hij heeft die Israëliet zien gaan, hij heeft hem voorbij zien komen, en verontwaardiging vervult zijn hart, hij beseft iets van de schande, en van de smaad, die hiermee de Heere wordt aangedaan, en hij kan het niet verdragen, de naam van de Heere wordt aangetast, en zijn heilige dienst, en wat doet hij? In heilige verontwaardiging springt hij op uit zijn gebedshouding. Misschien moet hij nog wel de tranen van zijn wangen vegen. Maar nieuwe tranen wellen uit zijn ogen vanwege de verontwaardiging van wat zijn God wordt aangedaan. En met een snelle en doelgerichte pas verwijdert hij zich van de wenende menigte. En hij grijpt zijn speer. En hij gaat achter die onbeschaamde zondaars aan. En dan staat hij niet stil buiten die tent, maar hij schroomt niet om binnen te gaan en zelfs door te dringen. Tot in het slaapvertrek toe, tot in die hoerenwinkel, waar Zimri en Cosbi zich hebben teruggetrokken om een schandelijke daad te bedrijven. En als Pinehas dat ziet, dan aarzelt hij geen ogenblik en hij neemt zijn speer en in heilige toorn doorsteekt hij met één stoot hen beiden. Door hun onderlichaam, waar ze hun schande bedrijven. En daar liggen ze, dood, door de gerichtsdaad van Pinehas. We zouden ons kunnen afvragen, gemeente, mocht Pinehas dat wel doen? Had hij daar wel bevoegdheid toe? Dat is toch eigen rechters spelen? En is dat geen huisvredebreuk, zomaar de tent van een ander binnengaan? En let wel, die Cosbi, dat was een prinses. Er kan hier wel oorlog uit voortkomen wanneer de koning van Midian dit hoort. Hij verklaart de oorlog aan Israël. Wat zal er allemaal uit voortkomen? Of het Pinehas geoorloofd was, gemeente, daar komt al heel snel een antwoord op. Wat lezen we aan het slot van vers 8? Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Dit is het antwoord. Het is het antwoord van de Heere zelf. Een openlijk antwoord. De plaag houdt op. Nee, niet door het bidden en smeken van het volk. Niet door de tranen van dat volk. Niet door de ijver van Mozes. Niet door de spijtbetuigingen en de woorden van boetvaardigheid. Door dat alles niet. Maar door niets dan alleen door de vergeldende daad van Pinehas. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. En de Heere laat het aan Mozes ook met zoveel woorden weten. Leest u maar mee in vers 11. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, dewijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden daarvan. Zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Hier legt de Heere zelf, gemeente, dus in direct verband tussen die gerichtsdaad van Pinehas en het ophouden van de plaag. En de Heere zegt het zelf zo: mijn grimmigheid is opgehouden door mijn ijver die Pinehas verricht heeft. De Heere keurt het dus goed. Het is een geloofsdaad van Pinehas geweest. Hij heeft iets aangevoeld van de krenking van het recht en de dienst van de Heer. Hij heeft mijn ijver geijverd. En gemeente, nu gaan we de lijnen trekken. En het zijn lijnen die ons uiteindelijk bij het aanstaande kerstfeest brengen. U zegt, hoe vreemd. Ik zie dat helemaal niet. Het centrale woord in deze geschiedenis, gemeente, is dat kleine woordje wat bij ons vertaald wordt door ijver. Ijver, daar gaat het om. Hij heeft mijn ijver geijverd, zegt de Heere over Pinehas. Wat is die ijver? Dat is een woord, gemeente, dat kan ook vertaald worden met jaloersheid. Naijver. De Heere, hij is een ijverig. De Heere, hij is jaloers op zijn eer. De Heere, hij kan het niet hebben. Hij kan het niet dulden wanneer de eer die hem aankomt aan anderen gegeven wordt. Hij ijvert voor zijn eer. En hoe wordt, gemeente, die eer door ons mensen gekrenkt? Door u en door mij in de overtreding van zijn heilige wet. Wanneer de wet van de Heere geschonden wordt. En wanneer het verbond van de Heere verbroken wordt. Maar de Heere, hij kan het niet hebben. Hij ijvert voor zijn eer. Hij is als een brandend vuur. Hij verzet zich tegen alles wat zich tegen hem verzet. Hij brandt als een toornengloed tegen alles wat hem niet erkent. Onze God, gemeente. Hij is een verterend vuur. Gods ijver is wrekend en vergeldend van aard, omdat zijn recht geschonden is. Het recht van de Heere, gemeente, zoekt altijd evenwicht. Het recht van de Heere dat geschonden is, dat ter neer ligt, dat geveld is. Dat recht van de Heere, dat moet opgericht worden. Daar moet een tegenwicht komen. Het recht van de Heere zoekt. Het zoekt compensatie. Of met een ander woord. Het zoekt genoegdoening. Het zoekt vergelding. Het zoekt alles wat dat recht weer tot erkenning brengt. God wil dat aan zijn recht genoeg gedaan wordt. En begrijpt u nu? Daarom konden de tranen van Israël die plaag niet doen ophouden. Daarom kon het gebed van Israël dat oordeel niet stoppen. Dat was onvoldoende. Dat leverde geen genoegdoening, geen compensatie, geen vergelding op. En nu Pinehas. Pinehas, hij had liefde. Liefde waartoe? Liefde tot zijn volk? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar daarbovenuit. Liefde tot zijn God. Liefde tot het recht van God. Liefde tot de dienst van God. Liefde tot de wil van God. En daarom voelde hij de verontwaardiging in zich opkomen toen zijn God gekrenkt werd. En hij doorvoelde heel diep de schande die zijn God werd aangedaan. En zo werd hij gestuwd naar de plaats van dat oordeel. En zo bleek het dat deze zonde alleen uitgewist kon worden door een daad van vergelding, door de dood van de zondaar. En dan zegt de Heer, wat Pinehas doet en wat er blijkt in zijn daad, dat is mijn ijver. Zo wil ik het. De zonde moet vergolden worden. Het recht moet hersteld worden, Pinhas. Jij hebt gedaan wat gedaan moest worden. En toen hield de plaag op. Maar gemeente, nu de lijn naar ons toe. Begrijpt u nu, beseft u, wat dat betekent? Want dan richt dat zwaard van Pinhas zich op u. En op jou. En op mij. Dan ben ik degene die de wet van de Heere overtreden heb, gemeente. Dan ben ik het die zijn recht gekrenkt heb. Nee, dan ben ik niet zo ver gegaan als Zimri. Maar dan weet ik me wel even schuldig als Zimri. En dan is het mijn gebed, Heere, ik heb uw gebod zwaar en menigmaal overtreden. Want dat gericht, dat trof niet alleen Zimri en Cosbi, maar daar lagen ze. Tot 24.000 toegemeenten. Oh, die waren zo brutaal als Zimri niet geweest. En toch, ze hadden een gemene zaak gemaakt met de overtreding van de Heer. Beseft u het. Heren, dat zwaard van u. Dat zwaard van uw recht. Dat zwaard van uw ijver, dat moet mij treffen, Heren. Heeft het u al gebracht? Bij de deur van de tent der samenkomst. O, dan helpen uw tranen wel niet. Nee, dat niet. Maar dan kunt u er toch niet vandaan blijven. Want dan weet u, er moet iets gebeuren bij God vandaan. O Heere, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Genees mij. Red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand, mijn Heer. En nu, geliefden, nu haast ik me om te wijzen op die andere Pinhas. Van wie deze oud-testamentische Pinhas een voorafschaduwing was. De Heere Jezus Christus. Aan het begin van deze dienst stelde ik u en mezelf de vraag. Waartoe is hij gekomen? Wat was het doel van zijn komst? U zegt om zijn volk zalig te maken, om verloren mensen op te zoeken, om ze de zaligheid te schenken die hij verworven heeft. O, u hebt gelijk, daartoe is hij gekomen. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar weet u waartoe hij ten diepste gekomen is, geliefde? Wat zijn eerste missie was? Wat heeft hij gezegd in de eeuwigheid, toen zijn vader het vroeg? Wie zal het zijn die borg is voor mij om de schuld te voldoen? Toen heeft hij het gezegd. Zie, ik kom om uw wil te volbrengen, Heere. Uw wet is in mijn binnenste. En luister dan eens wat hij gezegd heeft. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Hij is gekomen, geliefden, met het eerste doel om te ijveren. Om te ijveren voor de dienst en de wet en de wil en de dienst van zijn goddelijke vader. En wie heeft er meer geijverd dan hij voor de eer en de naam van zijn vader? Wie meer dan Gods eigen zoon? Kent u die geschiedenis uit Johannes 2? Als de Heere Jezus nog maar nauwelijks begonnen is aan zijn openbare werk in het volk en daar in Jeruzalem, als hij daar op het tempelplein de kopers en de verkopers van de ossen en de schapen en de duiven ziet, dan ijvert hij. En dan klimt er in zijn hart, evenals bij die vorige Pinhas, dan klimt er in zijn hart een heilige verontwaardiging naar boven en hij drijft ze met de geestel van touwtjes allemaal uit. En vol verontwaardiging roept hij uit, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En wat lezen we dan? En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is. De ijver van uw huis heeft mij verteerd.
De ijver van zijn vader. De ijver van zijn goddelijke vader. Die heeft hem gedreven. Hij ijverde met een goddelijke ijver. Want niets is hem zo lief als de deugden van zijn vader. Gemeente, zullen we dat niet vergeten? Zullen we dat met Advent en Kerst ook dit jaar niet vergeten? De Heere Jezus is in eerste instantie naar deze wereld gekomen om op te komen voor de wet van zijn vader. Met een goddelijke ijver. Telkens en telkens weer heeft hij geijverd voor het recht van zijn vader. Gemeente, hoe heeft hij getoornd tegen al die weeën en al die zoete en al die zichzelf rechtvaardigende godsdienst van de schriftgeleerden en de fariseeën. Hoe heeft hij er tegen getoornd? En heeft het gezegd: wie heeft u aangewezen om te vlieden de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort. En hoe heeft hij zelfs de tranen van de wenende vrouwen van Jeruzalem afgewezen? Weent niet over mij, maar weent over uzelf. Vanwege het recht en de wet van mijn vader. Want over een aantal jaren zal hij komen. En hij zal ijveren. En hij zal komen met het oordeel. En hij zal heel Jeruzalem wegvagen. Mijn geliefde gemeente, zo is hij gekomen. Zo is Christus op aarde gekomen. Als ijveraar voor het recht en de wet van zijn vader. En zo moet ik hem preken vanmorgen. Zo moet ik hem aan uw hart leggen. En ik moet u vragen: hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou in uw leven? En in het jouwe? En in mijn leven? Met die wet van God, waarvan de Heere gezegd heeft: wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En dan kunnen we wel zeggen: ja, dan vlucht ik wel naar de Heere Jezus. Maar gemeente, dan vindt u geen ander dan een ijveraar voor diezelfde wet. En straks gedenken we het. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En zijn naam is Sterke God. Ook sterk in zijn ijver. Want hij werkt niet over de wet en het recht van God heen. Maar nu volgt er nog iets. De Heere vervolgt zijn spreken tot Pinhas. Pinhas, zo zegt de Heere, Pinhas heeft geijverd met mijn ijver. En zo is de grimmigheid. In deze weg is de grimmigheid die ik over het volk had afgewend. Daarom, vers 12, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben, en zijn zaad na hem, het verbond van het eeuwige priesterschap. Daarom, dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Pinhas, gemeente, hij ontvangt nog een vrucht. Hij ontvangt als het ware nog een beloning. Niet alleen dat de plaag ophoudt door zijn ijver. Niet alleen dat het met die 24 gebleven is. En dat de storm van Gods toorn nu gestild is. Maar hij ontvangt nog een vrucht. Nu ontvangt deze Pinhas ook de belofte dat zijn nageslacht voor altoos priester zal zijn. De Heere zal uit hem het priesterdom bouwen. En zelfs tot in eeuwigheid. Want dat is later ook gebleken. In de tijd van koning David was er enige tijd een ander, Zadok, tot hoge priester gemaakt. Maar het kon geen voortgang hebben. Abjatar, uit het geslacht van Pinhas, Hij moest hoge priester zijn. En nu zult u begrijpen, geliefden, dat we deze belofte, deze kostelijke belofte van het eeuwige priesterschap, verworven in de weg van genoegdoening, dat we deze belofte van harte mogen toepassen op hem, de grote zoon van Pinhas. Pinhas, de getrouwe dienaar van de Heere, ijverig in het zoeken van de Heere. Pinhas, hij kon in al zijn ijver niet verder komen dan vergelding. Hij moest de dood brengen en hij heeft het gedaan vanwege de wet en het recht van de Heere. Maar Pinhas, hoewel zijn daad door de Heere is goedgekeurd en grotelijks gezegend, Pinhas, de aardse Pinhas, hij kan alleen maar de dood brengen. Maar nu belooft de Heere een ander, een groter Pinhas, die niet alleen het gericht brengt. O jawel, ook dat. Hij brengt ook het gericht. Maar door dat gericht brengt hij de genade. Hij gaat genade betonen. Nu gaat de Heere er zelf voor zorgen. U Pinhas, u hebt gedaan wat u moest doen. U hebt zelfs met mijn ijver geijverd. Maar verder komt u niet. Verder moet u, o Pinhas, en verder moet heel dat volk van Israël, verder moeten al die zondaren het van de belofte van die grote Pinhas hebben, hij die het verbond des vredes ontvangen heeft. Zie, ik geef hem het verbond des vredes. Daar zal de Heere zelf voor zorgen. Hoe? Wel in de volheid van de tijd, door hem te geven, zijn eigen zoon, die ijvert met een goddelijke ijver, hij die het gezegd heeft: mijn liefde en ijver brandt, o mijn vader, o wat mij betreft, geen streep van uw wet af. Maar hij is gekomen, niet alleen als ijveraar, maar als ijveraar, ook als verzoener. Mijn liefde en ijver brandt, en de ijver van uw huis heeft mij verteert. De Heere belooft aan Pinhas, dus een grote schare van priesters die hem volgen. Zie ze achter Pinhas aankomen, de een na de ander. Als de een sterft, volgt de ander hem op. En de Heere, hij heeft deze belofte heerlijk in vervulling gegaan. Maar ooit, ooit is er een eind gekomen aan het aardse geslacht van Pinhas. Maar dat was toen die grote Pinhas gekomen is. De Heere, hij heeft het ook nog op een andere plaats in het Oude Testament beloofd. En het was een onderstreping van deze belofte. Ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen, hoort u het? Die zal doen, gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zal zijn. Hij zal priester zijn. Hij zal ijveren en tegelijkertijd verzoenen, de volmaakte priester, de Heere Jezus Christus. Hij die het tot in eeuwigheid is, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij, o mijn zoon, gij zult priester zijn tot in eeuwigheid. En van hem geldt het, dat hij als de grote hoge priester alles gedaan heeft wat bij de heilige God gedaan moest worden. O, hij heeft geijverd. Hij heeft geijverd, gemeente, heeft zodanig geijverd dat de ijver van Gods huis hem verteerd heeft. Want toen is dat zwaard door hem gegaan, dat ontwaakte zwaard. Het is door deze priester gegaan, want deze priester, hij was tegelijkertijd offer. Hij heeft zichzelf neergelegd op het altaar van de eeuwige offeranden die voor de heilige God volbracht moest worden. En door hem en door zijn dienst, door zijn ijver en door zijn verzoening mag het gelden voor al degenen die in hem bevonden zijn. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hunne zonden aan. En nu is de toepassing, gemeente. Kent u hem? Kent u deze priester? Deze grote priester. Deze Pinehas. De eerste Pinehas. Hij kon niet verder komen dan het uitsteken van zijn zwaard naar de zondaar. Hij is een ijveraar voor de zaak des Heren. De tweede Pinehas, gemeente, die doet niet anders. Die doet niet anders. Vraag het maar aan Saulus van Tarsen. Toen hij hem ontmoet is, toen heeft hij, diezelfde Pinehas, de grote Pinehas, ook zijn zwaard uitgestoken. En toen heeft hij van Saulus alles gedood wat van Saulus was. Hij doodt, maar daarin maakt hij levend. Want hij is ook een verzoener. Kerk des Heren, ziet, hier is uw God. Deze is het. Hij is het. De ijveraar en de verzoener. Die aan zijn kerk gegeven is tot zaligheid. En als ik u deze tweede Pinehas aanbeveel, geliefden. Dan schrikt u misschien. Dan schrikt u misschien terug. Want u hebt zichzelf er zomaar niet voor over dat al het uwe gedood wordt. Maar het is zo heilzaam. Hij doodt u wel, maar hij maakt u ook levend. Laat ik het zeggen met het aangrijpende gedicht van Reijer Pothoven. En daarmee besluit ik. Als onder het heilig recht mijn ziel niet meer vecht, maar billijkt het zondeloon, wat mij ook overkom, rechtvaardigend mijn God, wat eeuwig zij haar lot, als in haar laatste vreugde, het eren van Gods deugden, de deugd van het recht het wint, al eist ze, dood het kind, o stonde van het gericht, o dodelijkst tijdsgewricht, dan wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, eer ze op de weg vergaat, hier wordt ze wel bewust, verzekerd van haar staat. Hier ontvangt ze het bloed van het lam, hetwelk haar in het leven laat. Hier wordt de toorn geblust en is het vrede met God. Door de gave van zijn zoon, o allerzaligst lot. Amen. Wij zingen Psalm 132, de versen 7 en 10. voor samen danken en bidden. Zo kwam deze dubbele boodschap tot ons vanmorgen, heren. De boodschap van Christus, de grote Pinehas, de ijveraar voor uw heilige wet. Maar tegelijkertijd, en in die weg, de verzoener, de zaligmaker, de Emmanuel, die God en mens bij elkaar brengt, zonder dat de mens dan vergaat, maar in Christus Jezus leven zal. Wat een boodschap, heren. Het is een boodschap voor doodschuldigen. Het is een boodschap die gepast is voor mensen die zich op het niveau van Zimri weten. O, niet overgegeven aan deze of dergelijke zonde misschien, maar die zich er wel toe in staat achten. En die ook overtreders van uw gebod zijn. En die het moeten zeggen, Heere, het is misschien niet dat kwaad, maar veel ander kwaad. Het is mijn ganse leven. Dat één overtreding van uw gebod is. Ga met uw knecht niet in het gericht. Maar verzoen mijn schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. Heren, dan was er vanmorgen een evangelie. Zo diep uit het Oude Testament. Dan was er een heerlijke, een blijmakende boodschap. Voor verloren zondaren, heren. Want er is hulp besteld. Hij is gekomen. Hij, wiens naam is wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Vanwege dat eeuwige vredeverbond, heren. Maak het zo vrede. Vrede in de weg van recht. Jawel. Vrede door Christus Jezus. In onze harten. Tot roem van uw naam. Om Christus wil. Amen. We zingen nu het 12e vers van Psalm 132, 132 vers 12. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.